welkom bij een nieuwe uitzending van editie Pink Terrorist. Hallo lieve luisterbabes, mijn naam is Marcel Heijman. En de techniek wordt zoals vanouds verzorgd door Jan-Willem Helmers. Vanavond is een van mijn drie musketierettes te gast. Ze zit voor haar partij GroenLinks in de Tweede Kamer. En over partijgrenzen heen heeft zij samen met haar twee collega's veel voor onze community voor elkaar gekregen. Hun laatste triomf, de eerste aanpassing van artikel 1 uit de grondwet. Wie zij is? Nou, de kenners weten dat natuurlijk. Maar voor zij zich aan jullie voorstelt, gaan we eerst naar haar eerste muzikale keuze luisteren. En dat is Four Non Blondes met What's Up.
Yeah! time to get a bat, great big healer of hope for a destination.
Dan nu het nieuws waar wij onze roze landplaats gelegd hebben. Op nummer 5.
Een schokkend nieuws.
Vooruitgang? Vraagteken. In Soedan is de doodstraf en gijzeling geschrapt voor het plegen van sodomie. Onder de oude wet stonden 100 zweepslagen voor een eerste overtreding, 5 jaar celstraf voor een tweede en de doodstraf voor de derde keer. De straffen zijn nu omgezet naar gevangenisstraffen van maximaal 5 tot levenslang. De beslissing om de doodstraf en gijzeling te laten vallen wordt door activisten verwelkomd, natuurlijk. Hoewel ze constateren dat homo's nog steeds met gevangenisstraffen worden geconfronteerd. Ja.
Op nummer 4.
Vrolijk nieuws.
Oh, Dusty, we zullen je gaan missen. Eergisteren nam onze bekendste bingo queen, ster aan het bingo firmament, op gepaste wijze afscheid. Dusty, bekend van haar bingo-presentaties, verscheen plotseling in een hilarisch filmpje waarin zij haar afscheid aankondigde. Hier een klein fragmentje.
Aflevering van het Coronawits Journaal. Mijn naam is Dusty Gezanowicz en ik breng u de hoogtepunten. En het hoogtepunt van deze dag is: ik stop. Ja, is die gevallen? Vreugdevuren, vlaggen en allerlei andere memorabilia kunnen aangeschaft worden op www.dingdongthebitchesgone.com. Dan kunt u terecht voor alles om dit heugelijke feit te vieren. Maar. Dan nu de kleine lettertjes. Nee, ik ga geen bingo's meer doen. Nee, ik ga ook niet meer in jury's zitten waarin ik dan politiek correct iets aardigs moet zeggen, maar toch wel streng en rechtvaardig, terwijl ik diep in mijn verbitterde Joodse ziel denk: ik kan het niet meer. Ik ben het te oud, ik ben het te bitter voor, ik vind het goed. Nee, ik kom ook niet om te presenteren, want zoals iedereen weet, als ik eenmaal die ratel opentrek, dan houdt het nooit meer op. En dan zit je 8,5 uur lang naar een show te kijken die in 30 minuten gedaan had kunnen zijn. Maar, ik blijf.
Nummer 3.
Het treurig nieuws. Homo-vrije zones not done. Nieuwegein heeft een vriendschapsband met de Poolse stad Puławy. Nou, Puławy misschien, verbroken. In Puławy werd een LHBTI-vrije zone ingesteld en de gemeenteraad van Nieuwegein nam daarop een motie aan om per direct alle contacten met de Poolse stad te verbreken. Verantwoordelijk wethouder Marieke Schouten plakte na het aannemen van de motie een regenboogsticker over de naam Puławy op de borden bij de invalswegen van Nieuwegein. Dit is een statement. Homo-vrije zones zijn not done, zegt wethouder tegen RTV Utrecht. Volgens haar strookt het instellen van zo'n LHBTI-vrije zone niet met de regenboogagenda van haar gemeente.
Op nummer 3.
Het treurig nieuws. Nou, we zitten nu al bij het hoopvolle nieuws, hoor.
Hoopvol nieuws.
Steeds meer LHBT'ers verkozen in publieke functies. Homoseksuelen en andere LHBTI'ers worden in de Verenigde Staten steeds vaker verkozen in een publieke functie. Hun aantal is de afgelopen 4 jaar met meer dan verdubbeld. In alle lagen van de overheid zijn 843 LHBTI'ers geteld die openlijk voor hun geaardheid uitkomen. 4 jaar geleden waren dat er nog 417.
En op het nummer 1.
Liefdevol nieuws.
Steun voor anonieme voetballer. Oranje International Merel van Dongen is een actie gestart om de anonieme homoseksuele Premier League voetballer een hart onder de riem te steken door hashtag You Can Count On Me in te voeren. 2020 is lelijk genoeg geweest, schrijft Van Dongen, die speelt bij Atletico Madrid op Twitter. De anonieme homoseksuele voetballer schreef in een open brief aan twee kranten dat hij dagelijks worstelt met zijn geaardheid. De actie van Van Dongen is inmiddels honderden keren geretweet, onder andere door Barbara Barend en Claudia de Breij. Nou, lieve luisterbeeps, dit was toch wel weer een hele tsunami aan gevarieerd nieuws. Moeten we even verwerken, en dat doen we natuurlijk zoals gebruikelijk, terwijl we luisteren naar de tweede muzikale keuze van onze gast. En dat is een goede ouwe, namelijk de Communards met Don't Leave Me This Way.
Oh,
heerlijke muziek meegenomen. Onze gast zit helemaal te swingen op de stoel. Ik zou jullie niet langer in spanning houden en haar gewoon onze welbekende dubbele vraag stellen. Wie ben je en waar kom je vandaan?
Ik ben Neven Oostok. Ik kom uit Amsterdam-Oost.
Ja, inderdaad. Dan liggen heel wat voetstappen van jou in Amsterdam-Oost. Ja. Dat weet ik. Dat is toch een beetje gepast. Ik vind dat ik iedereen even moet vragen hoe het met je is. Want we hebben natuurlijk met z'n allen best een heftige tijd achter de rug. Hoe heb jij de quarantaineperiode, hoe ben je die doorgekomen?
Nou ja, net zoals voor iedereen, het is een hele uitzonderlijke situatie. Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt.
Inderdaad.
Ja, er wordt vergeleken met perioden van hoe het tijdens zo'n oorlog is. Nou ja, dan zie je een vijand, dan hoor je een vijand, maar deze horen we niet. We zien het niet en toch is het onder ons. Dus we moeten echt allemaal voorzichtig zijn. En het heeft natuurlijk ook een groot effect gehad op onze werk, op het kamerwerk.
Ja, want hebben jullie dat? Ik heb vooral in het begin gezien dat er heel veel gezoomd werd, geloof ik.
Ja, maar ik heb van alles gedaan. Gezoomd, gejitsit, conference calls, nou, you name it. Ja, je moet wel. Het is belangrijk om die communicatie en zoveel mogelijk alle vergaderingen door te laten gaan, zover het kan. En dan laat de techniek je wel in de steek. En weet je wat het meest vervelende is? Zoals jij en ik elkaar nu zien, ook op 1,5 meter, we hebben oogcontact.
Ja.
En digitaal is het anders.
Dus
ik kan aan je ogen zien of mijn boodschap wel begrepen wordt of niet. Dus ja, dat mis je en het kost heel veel energie. Dus ik denk dat mensen daar dat kunnen herkennen als je heel veel digitaal moet werken. Maar aan de andere kant hebben we ook gezien dat je dus niet altijd naar je werk hoeft te gaan.
Nee.
Of naar een werkplek hoeft te gaan. Maar dat je best wel een hoop dingen vanuit thuis kunt regelen.
En dat is natuurlijk wel een van de grote benefits die we hopelijk hier aan over gaan houden. Want mijn man werkt ook inderdaad thuis. En ja, hij volgens mij overweegt het bedrijf om gewoon in de toekomst ook gewoon een deel thuis te laten werken. Of een deel dat je afwisselt. Ik merk wel dat hij het ook heel fijn vindt als hij af en toe weer naar kantoor kan ter afwisseling. Maar hoe is het nu in de Tweede Kamer? Want ik zie gewoon dat jullie weer aan het vergaderen zijn. Maar dat is dan wel met de restricties die er zijn.
Er zijn restricties inderdaad. We kunnen niet als voltallige Kamer bij elkaar komen. Want dat kan niet binnen de regels. Dus zeker, dat zal je wel gezien hebben bij hoofdelijke stemmingen. Dan hebben we 3 groepen. Dus nou ja, dat is het maximum wat je in zo'n zaal kunt hebben.
Dan wordt het uitgesmeerd over 3 vergaderingen.
Ja, okay. Precies. En dan moet je je voorstellen dat iedereen een keertje je naam wordt geroepen, noem maar op. Dus het kost ook heel veel tijd.
Ja.
Inderdaad. En dus we hebben een beetje toch. Het was aanpassen. Het was voor ons allemaal aanpassen. En ik hoop maar dat we het ergste tijd achter ons hebben gelaten. Maar als ik nu de cijfers weer hoor, dat het aantal besmettingen weer toch een beetje tikkeltje omhoog gaat. En dan toch nog eens een keertje in de straten toch mensen tegenkom die zomaar tegen me aanlopen of de 1,5 meter niet echt in acht nemen. Dan begin ik me toch wel een beetje lichtelijk zorgen te maken.
Nou, ik heb hetzelfde. En jij zit wat dichter bij het vuur. Ik vind dat je, als het reces over is, dat is natuurlijk afhankelijk van de situatie die er dan is. Maar stijgt het nog steeds? Ik vind gewoon dat je mondkapjes verplicht moeten worden. Maar de reden waarom ik jou natuurlijk heb uitgenodigd is omdat wij elkaar al heel lang kennen en omdat jij gewoon een van de 3 musketierettes bent in de Tweede Kamer. En waarom noem ik jullie zo? Omdat jullie, voor mij ben je een voorbeeld van intersectionalisme. Je bent een vrouw die zich al jaren voor de vrouwen heeft ingezet. Je bent een vrouw met een allochtone achtergrond. Ja. Dat pik je ook even mee. Maar jij en je 2 companen, die zetten zich ook al jaren in voor onze community. Ja. Nou weet ik, omdat ik je persoonlijk ken, dat je zelf geen lid van de community bent. Volgens mij Kirsten ook niet. Maar toch al jaren gepassioneerd voor ons aan de slag. Ja. Waar is dat uit ontstaan?
Nou, eenvoudig eigenlijk. Ik was 12 toen ik naar Nederland kwam. En ik had al, ik kom uit Turkije. Ik had in Turkije al toch wel gezien van dichtbij wat de positie van minderheden is. Ik wilde spontaan, toen ik naar school ging, ook de Koerdische taal leren lezen. Want dat was de taal van mijn vriendinnetje. Nou, toen ben ik spontaan de klas uitgezet. Er was een grote paniek. En toen moesten mijn ouders op school komen. En toen werd gezegd van, er is één land, er is één taal, er is één volk. Dus er is geen andere taal of etniciteit of whatever. Dus alleen maar Turks. Nou, ik dacht, nee, echt niet. U weet echt niet hoe het allemaal aan toe gaat. Nou ja, jaren later kwam ik naar Nederland. Toen zat ik in dezelfde positie als minderheid. En nou ja, dan moet je ontzettend goed je best doen om snel de taal te leren. Want dat is een hele belangrijke communicatie en contact te maken. En het kost, desondanks was het heel erg moeilijk om met zeg maar gemiddelde Nederlandse kinderen in contact te komen. Kinderen bleven altijd een beetje uit mijn buurt. Die keken zo een beetje vies, onbekend en noem maar op. En het waren altijd een beetje de buitenbeentjes, noem ik het allemaal, die wel contact met mij maakten. Dus gekleurde kinderen, kinderen met een Antilliaanse achtergrond, Surinaamse achtergrond, Hindoestaans, Marokkaans. Ook vriendjes die dan toen wat ouder waren, die vertelden dat ze moeilijk uit de kast konden komen. Dus nou ja, zeiden van, oh ja, oké, dat was heel erg normaal. En dus dat uitgesloten worden, gediscrimineerd worden, horen tot een minderheid, dat verbindt mij met LHBT-gemeenschap.
Oké, dat vind ik eigenlijk ook de essentie van intersectionalisme.
Ja.
Weet je, dat is ook mijn filosofie. Onderdrukking is onderdrukking. Of je nou een vrouw onderdrukt, precies, of een gehandicapte, of een moslima, of een christen, of een homo. Of onderdrukking, ja, is onderdrukking. En dat vind ik echt heel erg mooi. Maar wat ik ook zo mooi vind, jullie zijn toch allebei, alle drie, zijn jullie lid van een andere partij. En toch hebben jullie elkaar gevonden in dit issue. Maar volgens mij werken jullie ook samen op andere terreinen. Hoe is die samenwerking ontstaan?
Nou ja, ik werk zeker op het gebied van LHBT-rechten samen met Vera Bergkamp, ja, en Kirsten van der Hul. Dat past in onze woordvoerschap. Maar ook, we hebben wel een link met elkaar. Dus we zijn wel van die drie die het ontzettend belangrijk vinden. En als ze eenmaal beet hebben, niet snel loslaten. Dus echt een soort van een pitbull. Dat we zeggen van, nou, we moeten blijven doordenken. Er moet een oplossing zijn.
En,
hoe
dat,
gaan we
is,
dit?
En dat is wat heel veel mensen niet weten. Want kijk, jullie laatste triomf, die eerste aanzet tot wijziging van artikel 1... moet natuurlijk nog naar de Eerste Kamer en zo, maar dat is gewoon, klopt, nu aangenomen. Nou, ik zag jullie bij M zitten en ik kon me gewoon niet voorstellen, want dit is gewoon iets waar nou bijna 20 jaar aan gewerkt is. En als je dan over een pitbulls hebben, dat is dus ook schijnbaar gewoon nodig, want je moet je tanden erin zetten en dus niet meer loslaten. Is dat ook niet iets wat je af en toe gaat tegenstaan, want je moet dus heel veel geduld hebben. Nou ken ik jou niet. Nou heb je heel veel kwaliteiten, maar nou weet ik toch dat je niet altijd de meest geduldige bent. Hoe ga je met dat soort bureaucratie om?
Nou ja, kijk, die ongeduld brengt ook wel creativiteit mee. Dus ja, je zegt van, nou kan ik niet linksom, kan ik misschien rechtsom. Of misschien kan ik een parallelweggetje vinden. Dus je blijft zoeken. Dus dat maakt dat je het niet loslaat. Dus in die zin, je moet wel af en toe je richting bepalen en weer veranderen. Dus je moet blijven zoeken. En als je dan met z'n drieën bent, dan heb je nog extra kracht, ja, om daarover verder na te denken. Dus ik vind het juist heel erg fijn als ik eenmaal beet heb, dat ik denk van, nou, het gaat echt wel lukken. Is het niet vandaag? Dan is het wel over
20 jaar.
Ja, dat kan zomaar zijn. Kijk, het komt er wel uiteindelijk, toch?
En
dus in die zin denk ik van, ik tel iedere keer mijn zegeningen. Anders had ik nooit zo'n lange weg kunnen afleggen. Hè? Als je kijkt ook naar mijn eigen weg, wat ik heb afgelegd. Dus in die zin niet opgeven. En timing. Soms is het ook, je moet het ook een beetje van de timing hebben. En soms kun je ook zelf naartoe werken om die timing goed te krijgen. Want we hebben eerst gewerkt aan aan een andere wet. Algemene wet gelijke behandeling. Om daaronder ook transgender en intersexe personen onder de wettelijke bescherming van de wet te laten vallen. Dus toen dat eenmaal gebeurd was, dachten van oké, nu staat de weg ook vrij om artikel 1 aan te pakken.
Was eigenlijk ook gewoon voorwerk.
Ja, dat was zeker nodig. Ja.
Okay. Zo,
ja. Dus dit zat al toen we een aantal jaren al geleden hier aan begonnen. Speelde dit al in ons achterhoofd, dat we ook de grondwet wilden aanpakken. Ja.
En het mooie is, maar we gaan zo meteen nog even naar een van jouw muzikale keuzes luisteren. En daarna gaan we het nog even praten over. Want wat ik dan ook weer fantastisch vind, je zet je natuurlijk in voor de LGBTI community hier in Nederland. Maar je ondersteunt ook de community in Turkije en hoe je dat doet, daar gaan we het zo meteen even over hebben. Maar we gaan nu eerst luisteren naar de derde muzikale keuze. En dat is Mona Haidar met Hijabi.
What the hair look like? Bet the hair look nice. Don't that make you sweat? Don't that feel too tight? Yo, what your hair look like? Bet your hair look nice. How long your hair is? You need to get your life. You only see Oriental. You steady working that dental. You popping off at the lip and run your mouth like a treadmill. Not your exotic vacation. I'm bored with your fascination. I need that paper, paper, paper. If you want education. Ladies, we was born in the 80s, so pretty like the Euphrates, and party like some Kuwaitis, deeper than some diplomas, current like some hot yoga, taking back the misnomers and teleporting through trauma, teleporting through trauma, teleporting through trauma. I've been stacking my karma, Nefertiti, no drama, make a feminist planet, woman haters get banished, covered up or not, don't ever take us for granted. These mixers, these hippies, these prissies, these Sufis, these dreadies, these Sunnis, these Sharis, Yemenis, Somalis, Libanis, Pakistanis, these Sudis, Sudanis, Iraqis, Punjabis, Afghanis, Yazidis, Khadijis, Indonesians, Egyptians, Canadians, Algerians, Nigerians, Americans, Libyans, Tunisians, Palestinians, hidden beyond the Mekong and Laos, Senegalese and Burkina Faso.
Nou, lieve mensen, jullie luisteren nog steeds naar Radio Pink Terrorist. Ik zit hier nog steeds met Nevin. En voordat het muziek werd ingestart, hadden we het al over het feit dat jij ook regelmatig naar Turkije afreist. En dat is volgens mij hebben jullie dat al een paar jaar gedaan tijdens Pride om inderdaad de community daar te steunen.
Ja.
Maar dat werd de laatste paar jaar toch wel steeds heftiger, had ik begrepen.
Ja, we hebben een paar jaar geleden, dat was voor 5 jaar geleden. Toen was er nog wel een optocht en er was ook een uitwisseling samen met de gemeente Amsterdam. Maar wij waren al daarvoor al actief. En met wij bedoel ik een aantal mensen uit activisten, LHBT-activisten uit GroenLinks. Ik was eerder zelf al op persoonlijke titel gegaan. En daarna heb ik mijn vrienden vanuit GroenLinks en Roze Links ook gezegd van, goh, volgens daar gebeuren een aantal dingen. Het gaat nu op dit moment wel goed, maar het kan ieder moment weer door die politieke veranderingen andere kant uit gaan. En dat ging ook de andere kant uit. Dus er werden optochten verboden. Maar er werd natuurlijk wel door activisten iedere keer geprobeerd om toch nog een statement te maken, maar toch ook te laten zien dat er een grote community is die opkomt voor hun rechten. En dat is nog steeds heel erg moeilijk en steeds ingewikkelder geworden in Turkije. Zeker in Istanbul. Terwijl Istanbul echt een prachtig kloppende hart is. En nog steeds wel een beetje is van LHBT community van heel Turkije, maar ook bijna van het Midden-Oosten. Er komen echt vanuit overal mensen vandaan omdat ze de sfeer van dat stad en de community in die community een plek voor zichzelf kunnen hebben. Terwijl in de rest van de maatschappij in dat land en daaromheen heel ingewikkeld is om met allemaal discriminatie op de arbeidsmarkt, maar ook überhaupt in de samenleving, om jezelf daar staande te houden. Daarom vind ik het heel erg belangrijk om daar te zijn, juist tijdens zo'n Pride. En die is dan eind juni meestal in Istanbul. Om steun te betuigen, te laten zien, ondanks de veranderende politieke omgeving, moeilijk geworden politieke omgeving, dat er interesse is vanuit het buitenland.
En
dat
waren heel toch goed. Ook als een soort van waarnemers?
Wij zijn ook waarnemers, inderdaad, op het moment dat ook door de organisatie zijn we dan waarnemers om een beetje goed te kijken naar hoe gaat het. We leggen dan een verslag en ook door in de sociale media daarover te schrijven en onze uitingen te laten zien. Merken we ook wel dat er een beetje pas op de plaats wordt gemaakt. Zeker okay. Daar waar wij dan aanwezig zijn. Maar goed, wij zijn een klein groepje, we kunnen niet alles. Maar we hebben wel ook contact met andere internationale groepen. Groep Denen, Zweden, die dan ook daar op dat moment zijn. Dus dan verdeel je een beetje de taken.
Ik kan me ook zo voorstellen dat het voor jou, omdat je natuurlijk toch in Turkije geboren bent, en het voor Erdogan toch eigenlijk een beetje de goede kant op leek te gaan met Turkije. Ik kan me ook zo voorstellen dat het je persoonlijk zo raakt als je dan ineens ziet dat de ontwikkeling precies tegengesteld gaat als waar je op gehoopt hebt.
Ja, het is allemaal minder geworden. Dat is echt verschrikkelijk wat dat betreft. Er wordt LHBT-rechten überhaupt, dat wordt als een soort hoe wordt het, als een verbod is het eigenlijk, tegen de religie. En wat je wel ziet is dat juist de ouders van LHBT-jongeren nu opstaan en zeggen van, het is het recht van mijn kind om te zijn
wie die wil
zijn. Ja. Dus en er gebeuren ook desondanks ook mooie dingen. Maar het blijft strijden. En mijn grootste hoop was de nieuwe burgemeester van Istanbul. Die is wel van een wat gematigdere partij. Maar zolang natuurlijk de AK-partijregime van AK-partij aan de macht is, is het ook voor hem moeilijk om voor dit soort zaken en ook LHBT-gemeenschap wat meer vrijheden te gunnen.
Heb je hoop voor het land? Denk je dat dat was natuurlijk met anderen ook zo, dat zolang ze economisch wind mee hebben, dat zo'n dictator dan toch best wel ook nog best wel populair is onder de bevolking. Maar ja, het is natuurlijk overal in de wereld nu economisch heel erg moeilijk en Turkije is volgens mij best zwaar getroffen. Merk je dan ook niet dat ja, zijn basis steeds smaller wordt? Of denk je dat hij nog steeds heel populair is in Turkije?
Nee, zijn populariteit neemt behoorlijk af. En een ander voorbeeld is, er zouden geen verkiezingen komen. Nu wordt er wel, nu praat hij wel dat er misschien toch wel verkiezingen moeten komen.
En
als je kijkt naar AK-partij, er is geen goede opvolger voor Erdogan op dit moment. Dus er zitten wel wat zwakke punten. En aan de andere kant ook, juist ook door corona, jongeren zijn het gewoon zat.
Ja.
Want er zijn ook verboden aangekondigd ten aanzien van gebruik van sociale media. Dus jongeren zeggen nu echt van, ja, we mogen al heel veel niet in dit land. En er wordt ook nog onze uiting op sociale media, wordt ook nog aan banden gelegd. Dus nou, dat geeft ook alweer spanning.
En voel je zelf beperkingen? Want ik weet best wel dat er politici met een Turkse achtergrond het leven in Turkije ook zuur zijn gemaakt. Omdat ze bijvoorbeeld hier in Nederland uitspraken hadden gedaan die daar niet goed werden ontvangen. Heb jij ook dat soortgelijke dingen meegemaakt?
Nou, die zorg heb ik wel natuurlijk.
Ja.
Ja. En laten we daar maar niet verder over uitweiden.
Oké. Nou ja, ik weet namelijk dat een van de mooiste dingen die jij op een gegeven moment gedaan hebt, was om hier geld op te halen. Dat was nog in de tijd dat je in de gemeenteraad zat. En toen ben jij volgens mij nog naar Turkije gegaan om de slachtoffers van de aardbeving daar toen te ondersteunen. Ja. En daar heb je toen ook ontzettend voor ingezet. Ja. Dat herinner ik me nog. Maar ja, jij bent nou eenmaal
gewoon. Nee, maar weet je wat het ook is? Ik sta ergens voor en ik sta voor mensenrechten. Daar, op het moment dat mensenrechten in het geding is, dan uit ik me ook. Dus ik heb ook zoiets van, ja, ik zie het wel waar het schip strandt. Ik laat me niet daar. Tuurlijk zijn er intimidaties, bedreigingen en nou ja, allemaal haatberichten en dat soort type ongein. Op zijn Amsterdams gezegd. Dat hoort er een beetje bij. En ik moet me uiten, maar ik weet ook wel op welke manier ik het moet doen. En dat ik blijf opkomen voor de gedachtegang goed. Wat ik niet alleen voor Turkije, maar ook voor de hele samenleving van belang vind. Dus daar sta ik achter. Ik bedoel, als het gaat om strijden voor mensenrechten, kun je me altijd in welk land dan ook makkelijk maken.
Nou ja, wat voor rechten dan ook. Want arbeidsrechten, daar heb jij je toch ook heel lang voor ingezet. Want
dat vind
je
ik ook een beetje mensenrechten eigenlijk.
Ja, nee, het is ook zo. Maar jij bent natuurlijk ook nog heel erg actief geweest voor de FNV, toch?
Ja, ik ben jaren vakbondsbestuurder geweest.
Nou,
ja.
Dus kijk, het zit er allemaal in. Kijk, we kunnen kiezen om. We gaan het gewoon toch doen. Want ik vond het toch wel een lekker nummertje. Ik wil toch Tarkan even horen met. Kis, 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 kis.
Yerinden çatlatıyor Ağzında sakızı şişirip şişirip Arsız arsız patlatıyor Biz böyle mi gördük babamızdan Hele güne rezil olduk Yeni adet gelmiş eski köye bak Aslar mahvolduk Seni gidip de kıran Yılanı deliğinden çıkaran Kaderin püsküllü bela Yakalarsan Atıyor. Ağzında sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor Biz böyle mi gördük babamızdan ele güne rezil olduk Yeni alet gelmiş eski köye bak dostlar mahvolduk Seni gidip fındık kıran yılanı deliğinden çıkaran kaderin Çıkaran kaderin püsküllü bela yakalarsam
Barça.
Oh, die Tart kan toch. Hij blijft het gewoon doen. Ja, we
hij
waren...
blijft leuk.
Hij blijft leuk, toch? Nou, het is nu recess. Dus heb je grootse plannen? Nee, dat weet ik.
Uitrusten.
Lekker uitrusten. Maar zit er ook iets in de kookpot? Staan
altijd.
Er dingen op het vuur? Waar gaan jullie als eerste... Nou ja... met z'n drietjes weer mee aan de slag. Zijn er nog dingen waar jullie mee bezig zijn?
Nou, er is nog wel iets waar we mee bezig zijn... maar we gaan eerst natuurlijk naar de Eerste Kamer.
Ja.
De eerste lezing van onze initiatiefwetsvoorstel... om artikel 1 van de grondwet te veranderen.
Hebben jullie al een beetje gepeild hoe het daar gevallen is?
Ik denk dat het ongeveer hetzelfde is als de Tweede Kamer. Dus we hadden geen steun van PVV... Forum voor Democratie niet en SGP niet. Dus ik denk dat dat hetzelfde beeld zal
zijn. Van de SGP kan ik me dat altijd heel goed voorstellen. Maar die twee eerstgenoemde partijen die altijd zo hoog opgeven...
Ja,
over de homorechten, zoals zij dat dan nog noemen... worden altijd heel erg stil en afwijzend als er daadwerkelijk... steun van ze wordt verwacht. Want dan blijkt toch gewoon dat het eigenlijk alleen maar een front is... om allochtonen te kunnen bashen. Want zij denken altijd dat dat de enige groepen in de maatschappij zijn... die last hebben van homofobie. Is dat dan niet heel frustrerend als je daar daarnaast zit? Of je weet het waarschijnlijk ook al.
Nee, ja, we weten het wel. Ik bedoel, net wat je zegt van SGP... dan weet je dat het ook echt om inhoudelijke... bezwaren, religieuze bezwaren soms is. Daarvan kun je ook zeggen van ja, daar kan je ook wel vragen bij stellen. Maar zeker zo'n partij als PVV, die zegt inderdaad voor LGBTI-rechten op te komen. Maar op het moment dat je het wil regelen, dan zijn ze er niet.
Ik heb naar jullie voorstellen ja. gekeken. Zij hebben nog nooit met jullie meegestemd.
Nee.
Zij hebben nog nooit... meegestemd met een voor de LHBT.
Nou ja, voor hun is het eenvoudig, hè? Want als het gaat om LHBT-rechten of om deze issues, dan is het van ja, zet de hele islamieten over de grens, dan is het probleem opgelost. Dus ja. Sorry, maar ja, dat moet ook een keertje gezegd worden. Dat is de leefwereld waarin je zit. Dus,
dat moment dat jullie mij niet hoorden, dat was. Ik was met stomheid geslagen. Maar ik heb mijn stem weer terug. Maar ik luister nog even door.
Ja, dus dat is ook de verwachting ook weer in de Eerste Kamer. Dat zal hetzelfde beeld zijn, denk ik. Maar het blijft heel erg... Ja, je zegt frustratie. Het is... denk ik, ja, het is niet zo eenvoudig. Ik bedoel, wat aan het probleem in de samenleving is... kun je niet over één groep gooien en zeggen van... nou ja. Als die nou maar niet zijn, dan is de problemen opgelost. Dat is niet waar, want voordat die groepen er in Nederland waren... hadden we deze problemen ook. En als ze er niet zouden zijn, zouden we het ook hebben. Zij zijn niet de enige veroorzaker. We veroorzaken het toch wel met elkaar. Dus we moeten inderdaad goed kijken... hoe we onze samenleving vrij kunnen krijgen van racisme... van discriminatie, van uitsluiting. En te zorgen van hoe kunnen we een samenleving creëren met elkaar... met goede wet en regelgeving, die inclusiviteit van ieder individu kan waarborgen. En dat is natuurlijk ook artikel 1 van de grondwet.
Ik vind
ja, dan mis
wel,
ik ze wel, dan
wel
denk
heel
ik ja.
knap, want ja, niet om mezelf nou even op de borst te kloppen... maar er zijn ook wel mensen die tegen mij hebben gezegd... van god, waarom ga je toch niet de politiek in? En dan zeg ik altijd, nou, ik ben altijd zo bang... dat mijn activistenhart door de vele compromissen... die in politiek gewoon noodzakelijk zijn, langzaam verdwijnt. Hoe is dat voor jou? Want ik weet dat je in hart en nieren ben je eigenlijk een activiste. Nou, ik weet niet of ik jou ooit wel eens... ik heb je wel eens op demonstraties gezien... maar ik zie jou ook wel op de barricade staan. Maar uiteindelijk ben je toch de politiek ingegaan. En heb jij nou in je politieke carrière momenten gehad... waarop je voor jezelf dacht van... nou nee, deze principes ga ik echt niet overboord gooien... en ook al haal ik het dan niet binnen, maar ik doe dit niet.
Ja, nee, dat heb ik zeker gehad. Maar het is... kijk, je moet zeker in de politiek... moet je de dingen doen waar je echt hard mee verbonden is. En als ik tegen de stroming inga, is het niet omdat ik tegen de stroming in wil gaan, maar omdat ik echt oprecht in geloof in de zaak waar ik mee bezig ben. En dan ontmoet je wel andere gelijkgestemden. Dus in die zin sta je in het begin even alleen. En ineens merk je ook dat er andere mensen zijn die ook net zo instaan. Dus dan vind je ook wel weer medestanders waarmee je kunt optrekken.
Dat geeft kracht natuurlijk.
Dat geeft kracht en dan laat je het niet zo los. Kijk, er is verschil tussen activisme en verdere radicalisering, zeg maar. En activisme is gewoon gezond. Daar krijg je energie van. Dus ik bedoel, dat is... Ja.
Zou je... Natuurlijk als de kiezers het ook willen. Maar zou je nog gaan voor een termijntje?
Ja, dat is van zoveel dingen afhankelijk natuurlijk. En ja, dat lijkt me ontzettend mooi om de tweede lezing van... De wijziging van de grondwet, artikel 1, zelf te doen. Ja, dat is wel...
Ik vind ook, als zouden jullie alle drie er niet meer in zitten, zou ik eigenlijk vinden dat ze jullie dan speciaal voor dat moment zouden moeten uitnodigen. Maar liever heb ik nog dat je gewoon nog in de kamer zit met je twee kompanen, Vera Bergkamp.
Ik zal het dan zo overbrengen.
Ja, doe dat. Doe ze ook de hartelijke groeten. We gaan... Een beetje afronden, volgens mij. Ja, we hebben nog 9 minuutjes. Ik heb nog, nou ik niet, maar dat heeft Nevin meegenomen. Nog een mooi nummer wat ik zo echt wil gaan horen. Wil jij zelf nog iets mededelen? Heb jij nog iets waarvan je denkt van, dat moet ik nou toch eens eventjes kwijt? En dat gaat
nou, weet
nu...
je wat ik leuk vind? Ik vind jouw programma zo fantastisch. Meen ik echt. Ik bedoel, Salto vind ik sowieso heel erg mooi. Ik heb iets met regionale radio, tv, dicht bij de mensen. Ook al is je groep kleine. En nou, de energie wat je erin stopt. En alle voorbereidingen en alles. Ik vind het fantastisch dat je dat doet.
Oh, hier, elke week gaan we dit... En dit moet je eventjes apart opnemen. En dan gaan we elke week... Zo halverwege het programma laten we dit even horen. Doen we net als Nevin elke week hier in de studio zit om dit te zeggen. Ik ga, en dat had ik je al gezegd, want ik zou jullie dolgraag een keer met z'n drieën willen hebben. Helaas is het nog zo dat de studio's nog steeds beperkt toegankelijk zijn. Dus we zouden dan met z'n vieren en een technicus, dat zijn 5 mensen, dat mag nog steeds niet. Ja. Maar zodra de regels wat versoepeld worden, dan wil ik dat jij met je twee kompanen... of hier, of in de tv-studio bij me langskomen. En dan kan ik jullie nogmaals dikke veren in jullie derrière steken. Want dat hebben jullie gewoon heel erg verdiend. En ik wil je uit de naam van de LHBTI-community gewoon voor je inzet bedanken. Dan gaan we nu eventjes...
Ik krijg er helemaal kleur van, dankjewel.
Ja, kijk, het staat zo... Nou, het vloekt wel een beetje, hoor. Want ze heeft namelijk een paars jasje aan. Ze heeft nu een heel rood hoofd. Dat kan echt niet. We wachten even met het filmpje maken... tot het rood weer iets naar beneden is gezakt. Nou, we hebben nog een mooie uitsmijter voor jullie. Iemand die heel erg populair is in... Arnhem of uit?
Arnhem.
Arnhem.
Van
de
Nederlandse bodem.
Nederlandse bodem. Ook heel erg populair in Turkije. Umut Timur met Oyna.
Çok açık ve net sana benden noko yani red gelir geçer kafaya takma çalsın davul çalsın zurna hadi oyna. Oyna.
geçer kafaya takma. Çalsın davul çalsın zurna, hadi oyna. Boşver aklın gider. Of, nasıl bir belasın sen? Of, bir çizgi çekelim lütfen. Gelir geçer kafaya takma. Çalsın davul çalsın zurna, hadi oyna.
Luisteraars, dit was hem weer. Wilt u reageren of informatie over onze uitzending? Neemt u dan contact op via onze Facebookpagina Pink Terrorist. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.